Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Obam Investment Management. Al ruim 85 jaar Nederlandse beleggingshistorie met beleggen in aandelen wereldwijd. Ervaren, actief en met een duurzaam rendement investeren in uw financiële toekomst. Obam Investment Management, de kunst van het kiezen. Kijk op obam.nl voor meer informatie.
Wordt dit gewoon ordinair ouderwets handjeklap? Of is dit een kwestie die voor hele grote verdeeldheid zal zorgen tussen de vier formerende partijen die het echte formatie misschien ook wel heel moeilijk zullen gaan maken de komende tijd?
Dit is Kwestie van Centen, een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Robert Ophorst.
Nou, we kunnen wel inpakken, Martin.
Oh ja?
Ja, we kunnen wel inpakken. Jij als chef van de DFT-redactie en ik als chef nieuwsregie. Mm-hmm. Chefs en managers zijn op hun retour, las ik deze week in Bild-Zeitung. Bij Spotify werken ze al jaren zonder baasjes, maar ook het Duitse chemieconcern Bayer wil het klassieke topmanagementmodel bij het grof vuil zetten. Hmm. Platte, zelfsturende teams waarbinnen werknemers geen taken of functies meer hebben, maar verschillende rollen aannemen. Die hebben de toekomst.
Oh, ja. Nou, het klinkt ideaal.
Holacratie heet dat model.
Oh, dat heet holacratie. Nou, ja. Dat lijkt me echt iets voor de Telegraaf-redactie.
Een beetje het tegenovergestelde van hoe ze bij de publieke omroep werken, zeg maar. Ja. Geen schreeuwende bazen meer, maar gewoon iedereen die zijn eigen verantwoordelijkheid neemt.
Ja, oké. Okay. En de website en de krant, die vullen zichzelf. Nou goed, nou, interessant model.
Ja, want nu tik jij de krant vol als baas. Ja,
nee, dat niet.
Maar nee, toch?
We bespreken wel met elkaar. Nee, dat zeker niet. Nee.
Jij lijkt me ook echt wel een meewerkend voorman. Jij bent niet van de dictatoriale.
Nee, nou, ik wil af en toe ook wel zelf.
Ga school.
Ja, ik wil zeker af en toe natuurlijk iets maken. Nee, maar uiteindelijk proberen we ook met elkaar ook af te stemmen van wat heeft prioriteit, wat brengen we wanneer. Maar ik moet bekennen, er zijn dagen dat je naar huis gaat en denkt, wat heb ik nou eigenlijk allemaal zitten doen? Je bent allemaal aan het regelen en belangrijk. Mm-hmm. Ja, uiteindelijk gaat het ook om die verhalen en die worden het alle mensen gemaakt.
Ik denk ook niet dat gevoel helemaal verdwijnt als je wel een holacratie toepast, toch? Als je onderdeel wordt van een zelfsturend team.
Nee, ook toen ik nog geen chef was, waren het wel eens dagen. Ik dacht, wat heb ik nou gedaan vandaag? Nee, maar het is, weet je, in ons vak is natuurlijk, dat is het mooie voor de kranten, voor de site schrijven. Je hebt als een stuk hebt gemaakt aan het eind van de dag ook gewoon echt iets tastbaars en zichtbaars gemaakt. En dat is natuurlijk het leuke aan onder andere aan de journalistiek. Er zijn er wel meer beroepen bij. Dat heb je bij ons natuurlijk heel duidelijk. En zeker de traditionele krant dat je de volgende dag gewoon in druk inkt met jouw naam erboven ziet wat je hebt gedaan de vorige dag. En dat is ook wel bijzonder eraan. En als chef heb je dat wat minder, zeg maar.
Ja. We gaan het hebben over de nieuwe ramingen van het Centraal Planbureau. Ja, mijn vriendin vroeg deze week, waar gaat de podcast over? En toen ik zei over de ramingen van het CPB, keek ze me glazig en teleurgesteld zwijgend aan. Toch zijn ze belangrijk, want ze gaan over onze portemonnee. En er was goed nieuws en slecht nieuws. Het goede nieuws, er is dit jaar sprake van flink koopkrachtherstel. En ook de economie laat dit en volgend jaar een plusje zien. Het slechte nieuws, de spendeerdrift van het huidige demissionaire kabinet is onhoudbaar. En zorgt ervoor dat het begrotingstekort de komende jaren oploopt tot ver boven de van Brussel toegestane grens. Moet een nieuw kabinet dus de bottenbel ter hand nemen? En kunnen we ons opmaken voor pijnlijke bezuinigingen? Wat betekent dit voor de formatie? En die koopkrachtplus en economische groei, zijn die echt zo zonnig als op het eerste gezicht lijken? Daar gaan we het deze kwestie van centen over hebben.
Wat we zien in onze vooruitblik is dat de komende jaren de overheidsfinanciën behoorlijk snel verslechteren. En dat we aan het eind van de komende periode, 2028, ook door de Brusselse begrotingsnormen, de 3% heen schieten. Dus er zal wel iets moeten veranderen.
Martin, we doen het vandaag weer niet alleen.
Nee.
We gaan zo bellen met collega Leon Brandsema van de parlementaire redactie. Hij was in Den Haag bij de presentatie van de nieuwe CPB-ramingen. Voordat we dat gaan doen, het regent toch ramingen, voorspellingen en vooruitblikken en vooruitzichten. Waarom zijn die ramingen van het CPB dan toch zo belangrijk?
Nou ja, die zijn belangrijk omdat de politiek, de ministeries hun beleid daarop baseren. Dus dit zijn de, tot voor kort onweersproken ramingen waar iedereen rekening mee hield. Ik zei tot voor kort, want er is natuurlijk wel iets veranderd. Daar zullen we het straks met Leon misschien ook wel over hebben. Omdat er nu een aantal partijen aan het formeren zijn of een poging daartoe doen die wat anders hier tegenaan kijken. Maar normaal gesproken is het zo dat regeerakkoorden bijvoorbeeld echt gebaseerd worden, verkiezingsprogramma's doorgerekend worden door het Centraal Planbureau. En deze ramingen zijn de basis daarvoor. Dus we brengen ook vaak de raming van de Nederlandse Bank. Ramingen van allerlei economische bureaus, van commerciële banken.
Van commissies.
Ja, van allerlei commissies en dergelijke. Van de Europese Commissie en IMF en weet ik wat allemaal. Maar dit is echt voor Den Haag de belangrijkste bron van cijfers. Ja, en ja, tot voor kort wel redelijk buiten discussie. Dus in die zin is het heel belangrijk. En het is ook wel zo dat het is ook een goed tegenwicht in Den Haag. Want op sommige punten verschillen de cijfers van het Centraal Planbureau bijvoorbeeld ook van die van financiën.
Ja.
Daar waar je bij financiën, bij het ministerie misschien af en toe nog kan denken, nou, is het misschien toch niet zit er niet iets van politiek wensdenken achter? Dat zullen ze niet leuk vinden als ik dat zeg. Is dat Centraal Planbureau, dat officieel onder economische zaken valt, wel echt op een stukje afstand van de uitvoeringen van de politiek van het ministerie. En wordt daar toch gezien als echt onpartijdig. Maar zo dicht tegen de politieke werkelijkheid aan dat ze echt de basis kunnen zijn voor het beleid daar.
Dag Leon, fijn dat je vanuit Den Haag even digitaal bij ons kan aanschuiven in de kwestie van Centen Studio.
Ja, goedemiddag.
Ferme taal dus van CPB-directeur Pieter Hazekamp over de spendeerdrift van het demissionaire kabinet. Die uitgaven hebben een flinke hypotheek op de toekomst gelegd, zegt hij. Hoe erg is het?
Nou, toch wel serieus. Wel op de lange termijn, dat moeten we er eerlijk bij zeggen. Dus op zich, als je nu kijkt naar het beeld, denk je, goh, die staatsschuld die zit nog onder de 50% van de economie. Nou, dat mag 60 zijn, dat is prima. Het tekort tikt al wel wat tegen de grens aan, nu ook al rond die 3% die het mag zijn van Brussel. Maar dat loopt de komende jaren gewoon steeds verder op, tot uiteindelijk in 2032 naar 4,6%. Ja, en dan heb je toch best wel over een forse opgave als je dat gewoon weer keurig binnen de regels wil doen. Zoals Nederland natuurlijk ook graag doet en waar men ons maar zich ook op laat voorstaan in Brussel.
Want welke kosten lopen met name op? Waar zit het hem in?
Nou, het zit hem vooral richting de komende jaren in opzicht de bekende factoren sociale zekerheid en zorg. Dat zijn al de twee grootste begrotingen die we hebben, om en nabij de 100 miljard per stuk. En er komt gewoon bij de gevallen komt daar een miljardje of 12, 13 bij uiteindelijk in de komende jaren. Bij sociale zekerheid heb je het dan vooral over de AOW. De bevolking vergrijst, dus er worden meer mensen zijn oud en meer mensen krijgen dus pensioen. En daar komt bovenop dat in de afgelopen jaren dat minimumloon natuurlijk is verhoogd. Waarbij in eerste instantie de bedoeling was om de AOW niet mee te laten stijgen. En maar goed, na een ingreep van de Kamer, met name linkerzijde, werd die koppeling wel behouden. Waardoor de AOW ook nog hoger wordt. Een procent of 10 is erbij gekomen, daarna her en der nog een procentje. Hetzelfde geldt voor de uitkeringen, natuurlijk ook sociale zekerheidsuitgaven. Dus ja, dat is gewoon een flinke slog op de borrel geweest. En zorg zit natuurlijk ook een stukje vergrijzing bij. En anderzijds is dat een begroting die ook zonder enige overheidsbemoeienissen uit zichzelf al flink uit de kluit blijft groeien.
Dus, het aparte was natuurlijk wel, Leon, dat bij het vertrek van Sigrid Kaag als minister van Financiën, ze in verschillende media eigenlijk best wel goede uitzwaaiverhalen kreeg. Van ze laat de staatskas heel goed achter. We staan er supergoed voor. Het tekort is nog nooit zo laag geweest. Maar dit lijkt daar toch totaal mee in tegenspraak.
Ja, en het is in zekere zin is het wel allebei waar. Want het tekort was inderdaad ook heel erg laag. Het tekort viel nog mee, maar vooral de schuld zelf, moet ik zeggen. Wat ik net al zei, onder de 50%. Tegelijkertijd is er natuurlijk heel erg veel extra uitgegeven. Deels ook al voor de periode van Sigrid Kaag in de coronasteun. En daarna natuurlijk ook veel in de koopkrachtsteun vanwege de energiecrisis. Dus deels ook noodzakelijk, maar ook gewoon keuzes. Klimaatfonds, stikstoffonds, geld voor defensie. En dus je had een soort van gekke werkelijkheid waarin er steeds meer geld werd uitgegeven, maar tegelijkertijd die schuld eigenlijk maar niet opliep. Ja, dat zet hem in een paar factoren. Natuurlijk enerzijds het geld dat uitgegeven zou moeten worden, maar wat niet uitgegeven kon worden. Dus je geeft heel veel geld uit aan defensie, maar dan moet je ook mensen die bij defensie gaan werken en die zijn ook moeilijk te vinden in de krappe arbeidsmarkt. Dan heb je het geld misschien wel uitgegeven, maar heb je het geld gepland om uit te geven, maar geef je het niet uit, waardoor in de staatsschuld dus eigenlijk wel meevalt. Je hebt de factor van de economie die gewoon goed liep, waardoor er steeds meer belastingen dan verwacht binnenkwamen. De winstbelasting van bedrijven bijvoorbeeld, voornamelijk. En daardoor is dat die spendeerdrift is er wel geweest, maar het resultaat ervan zag je eigenlijk nog niet echt terug in de cijfers. Maar wat je nu dus ziet in die nieuwe lange termijn ramingen richting 2032, is eigenlijk de alsnog uitkomst van dat beleid dat met name dit demissionaire kabinet heeft ingezet.
Ja. En dus ik steeds gezegd, ook voor mij ook al een beetje aangemoedigd door alle economen, de rente is heel laag. Er zijn grote opgaves in Nederland rondom klimaat met name en stikstof. Dus het is ook niet zo gek als een kabinet, de vorige twee kabinetten, gewoon vooral gaan investeren. En dat de staatsschuld dan wat oploopt. Ja, maar kun je dit allemaal wel investeringen noemen als de grote uitgavenposten die toenemen, vooral bij sociale zekerheid en zorg zitten?
Ja, dat zit er ook. Maar het klopt wat je zegt. Er zitten voor een deel ook investeringen in. Het is los van wat je ervan vindt en of je het een goed idee vindt of niet. Zo'n groeifonds, Wopke Wiebesfonds, beter gezegd. Een klimaatfonds, een stikstoffonds zijn natuurlijk misschien wel investeringen om die problemen tegen te gaan. Maar het klopt ook wat je zegt, het verhogen van het minimumloon en daar die uitkering maar mee laten stijgen, dat is niet per se een investering om de problemen in het land op te lossen.
Nee, overigens was er wel één medium wat dapper weerstand bood tegen al die positieve verhalen over Kaag. Ene Martin Visser schreef op 14 september 2023, dus al lang voor haar vertrek. De financiële erfenis van Kaag is wanstaltig.
Ja, een column, hè?
Ja, dat was een column. Leon, hadden we eerder al de studiegroep Begrotingsruimte, die eenzelfde waarschuwing liet klinken. De Nederlandse Bank heeft aan de bel getrokken. En ook het CPB liet vorig jaar nagenoeg dezelfde waarschuwing horen. Ik pak even ons bericht erbij van vorig jaar maart, toen het CPB met de vorige ramingen kwam. En toen schreven wij, ik citeer, nu lukt het nog niet om alle begrote euro's uit te geven, onder meer vanwege de tekorten op de arbeidsmarkt, maar het planbureau verwacht dat het in de toekomst wel gaat lukken. En dan ligt het begrotingstekort elk jaar boven de in Europa afgesproken grens van 3%. Het komt volgens het CPB door de grote zakken geld waarmee de politieke verschillen in het coalitieakkoord zijn weggepoetst en de stijgende rente waardoor geld lenen duurder is geworden voor de staat. Eigenlijk één op één met wat ze nu zeggen.
Ja,
dus het lijkt een beetje.
Stuur het even toe, dan zet ik het in het krantenstuk van morgen.
Maar het lijkt inmiddels een beetje op een repeterende plaat. Komt de boodschap dan nog wel aan in Politiek Den Haag? Of hebben ze daar iets van, daar gaan we weer?
Als we het even. We hebben natuurlijk een beetje twee realiteiten. Enerzijds het nog zittende demissionaire kabinet en de coalitie die niet meer de coalitie is. Misschien is het goed om ook al even te kijken naar wat er in de toekomst misschien als coalitie bij elkaar komt. Mm-hmm. En daarbij heb je niet per se dat idee dat bij een deel van die partijen dat mensen heel veel zal aantrekken van deze, van deze berekeningen. Dus je hebt enerzijds wel de VVD die het al wel langer hamert op van we moeten toch echt gaan bezuinigen. En het moet ook een keer klaar zijn met het uitgeven. Wat natuurlijk ook een beleid is waar ze zelf voor hebben getekend de afgelopen jaren. Dat moeten we erbij zetten. Maar een BBB heeft al meerdere keren aangegeven van wij geloven niet zo in die modellenwerkelijkheid. En we moeten gewoon investeren en dat kan ook weer heel veel geld opleveren. Maar dat zie je niet bij het CPB. En ook de PVV heeft natuurlijk niet heel veel op met Brussel opgelegde normen over hoe wij onze begroting moeten inrichten. Dus dat is gewoon best wel een pijnpunt in die formatieonderhandelingen. Welke partijen ook maar weer gaan oppakken de komende week.
Ja, want die ramingen zijn dus niet alleen een duidelijk oordeel over de begrotingsdiscipline van het huidige demissionaire kabinet, maar het is ook een duidelijke boodschap aan een volgend kabinet en daarmee aan die formerende partijen.
Klopt. Ja.
Wat denk jij dat dan nu gaat betekenen voor dat formatieproces? Hoe gaat dit doorwerken?
Nou, kijk, het maakt het niet makkelijk, maar tegelijkertijd is het ook niet dat men hier stel achterover slaat van dit beeld dat nu naar voren komt. Dat wisten we op zich al wel. Hè? En wat jij ook zegt, dat advies om 17 miljard euro bij elkaar te scharrelen in de vorm van bezuinigingen of lastenverhogingen, dat lag er natuurlijk ook al. Dus het is niet dat men nu met dit rapport in handen heeft zeggen, oh jee, nu wordt het onmogelijk, maar dat het gewoon een moeilijke kwestie is. Mm-hmm. dat weten we op zich.
Ja, maar een VVD kan wel met dit rapport in de handen wapperen om nog eens haar positie te versterken als het gaat om die discussie over de begrotingsdiscipline van een volgend kabinet.
Ja, nee, dat klopt. Maar tegelijkertijd hadden ze de handen misschien ook al vol met rapporten om mee te wapperen. wat natuurlijk nog wel interessant is in die discussie, volgens als je het misschien dan wel kunt met elkaar eens worden over, we moeten toch echt wel of het nou 17 miljard is of niet, maar nog wel dat bij elkaar gaan scharrelen, heb je daarna weer de discussie van hoe doe je dat? Dus ga je bezuinigen? Dat is wat de VVD graag wil. Tegelijkertijd hoor je daar ook wel dat men zich daar ook wat alleen in voelt staan. En dat partijen als PVV, BBB en misschien ook wel NSC, hè, die op zich, NSC van Pieter Omtzigt, dat wel voor een begrotingsdiscipline is, misschien ook wel liever die lasten verhoogt dan dat het aan de bezuinigen moet gaan.
Oh, denk je dat? Denk je dat Pieter Omtzigt liever de belastingen verhoogt? En wat voor belastingen zijn dat dan?
Ja, ik kan me voorstellen dat daar bijvoorbeeld gekeken wordt van goh, al die fiscale regelingen waarvan we inmiddels onderzocht hebben dat ze ook niet zo heel effectief zijn. Misschien moeten we daarin snijden. Dat soort dingen kan het ook in zitten. Hè. Dat hoeft natuurlijk niet meteen te zijn van gooi de inkomstenbelasting maar omhoog.
Nee.
Maar misschien ook in het waar jullie geloof ik ook al tig podcast mee hebben gevuld. Wat efficiënter maken van het belastingstelsel, zeg maar. Ja. Waardoor er niet allerlei geld door allerlei mazen in het stelsel wegloopt.
Ja.
Maar dat is ook een lastige discussie. En ik heb het ook wel even bij het CPB nagevraagd hoe zij er nou eigenlijk naar kijken. Kijk, het CPB is neutraal. Die zeggen dan meteen, dat is een politieke keuze. Mm-hmm. Of je bezuinigt of lasten verhoogt. Tegelijkertijd lees je in die ramingen van deze donderdag lees je gewoon wel dat ze heel erg wijzen naar dat er wel heel veel is uitgegeven.
Precies.
En dat er ook wel, ik sprak Pieter Hazekamp, de directeur van het CPB, net even. En die zegt van ja, de oploop van het tekort gaat eigenlijk gelijk met de oploop van de uitgaven. Oftewel, dat tekort wordt steeds hoger, omdat er steeds meer wordt uitgegeven.
Ja, het is een vrij overtuigend plaatje wat ze laten zien. Waarbij ze laten zien van wat is nou de collectieve lastendruk, zoals dat heet. Dus de belastinginkomsten als percentage van de totale economie. En wat is dan de uitgavenquote, dus de overheidsuitgaven als percentage van de economie. En dan zie je inderdaad die lastendruk die kabbelt een beetje, vrij stabiel. En die uitgaven die knallen omhoog in de komende jaren.
Ja.
Dat betekent natuurlijk nog niet dat je dus daar moet zoeken. Maar dat is in ieder geval wel de oorzaak van het oplopende tekort.
Nee, precies, precies. En dan komt er altijd bij het CPB meteen weer de zin achteraan van het is aan de politiek om. Precies. Maar er wordt wel heel duidelijk gewezen van goh, hier zou je nou van naar kunnen kijken.
Ja, bevestigt dit beeld van het planbureau nu het gelijk van Pieter Omtzigt, die wegliep vanwege allerlei financiële lijken die in de kast zouden liggen? Of is het eigenlijk een heel ander verhaal?
Nee, ik denk dat wel echt twee verschillende dingen zijn. Ook dat heb ik even aan Hazekamp gevraagd. Hij zegt ook van ja, ik heb niet dat beeld dat Pieter Omtzigt schetst. Hè, dat we nu in een nieuwe financiële werkelijkheid zouden zitten. Hè, met al die tegenvallers die hij dan zou hebben opgespoord. Dat herkent hij dus gewoon niet. En het zijn ook verschillende dingen. Dit is gewoon, wat je in die ramingen ziet, is gewoon het gevolg van al het beleid dat is ingezet in de afgelopen jaren. En wat Omtzigt heeft gevonden of meent te hebben gevonden, zijn allerlei tegenvallers die nooit gemeld zou zijn. Toch een indirecte aanklacht eigenlijk tegen het ministerie van Financiën die dingen onder de pet zou houden. En ja, daarvan zegt CPB van joh, die hebben natuurlijk ook die stukken kunnen zien, zoals we dat allemaal hebben kunnen zien. Die zeggen, ja, dat zien wij niet echt. We zijn altijd zelf ook al wel wat voorzichtiger dan het ministerie van Financiën is qua het inboeken van tegenvallers. Maar dat is het ook wel, ja. En dat kan gebeuren dat je een rechtszaak verliest over box 3, waardoor je weer een x-aantal miljard moet compenseren. Maar ja, die kun je niet alvast maar in de begroting zetten. Omdat
nee, precies, want dat is een risico wat zich nog niet heeft voltrokken, zeg maar. Dat is,
precies.
Dat komt er misschien wel, misschien niet. En dan dat berekent het planbureau niet als zodanig. Nee.
Ja, dus het zijn echt twee verschillende dingen. Het is niet dat we nu ineens het gelijk van Pieter Omtzigt naar boven zien.
Denk je dat dit nu, je schetst ik net al, 17 miljard bezuinigen of lasten verzwaren. Dat is de opgave die volgens het planbureau en topambtenaren nu op het bordje ligt voor een nieuw te vormen kabinet. De vier partijen, die zitten daar heel anders in. Wordt dit gewoon ordinair ouderwets handjeklap? Of is dit een kwestie die voor hele grote verdeeldheid zal zorgen tussen de vier formerende partijen, die het echte formatie misschien ook wel heel moeilijk zullen gaan maken in de komende tijd?
Nou ja, je kunt natuurlijk uiteindelijk een pakketje maken, zeg maar. De bekende pakketjes met dat je zegt van nou, we willen daar wel de boel weer op orde brengen. En dan doen we dat met een deel met bezuinigen. En dan doen we het met een deel ook wel met inderdaad toch lastenverhogingen. Dan kun je natuurlijk uiteindelijk best wel uitkomen. De vraag is natuurlijk een beetje met wie moet je eruit gaan komen. Omdat er nu wordt gekeken naar dat... Dat extra parlementaire kabinet, of het zagenkabinet, of misschien
het Deense model.
Het Deense model, of wisselende meerderheden. En kijk, als je een deal over maakt, dan moet je wel een compleet pakket leveren. En als je telkens met verschillende partijen gaat zoeken op hoe betalen we deze rekening, hoe betalen we die rekening, krijg je ook natuurlijk verschillende wensen. Als je met de SGP wil samenwerken, dan zijn bezuinigingen gewenst, wil je het PvdA GroenLinks erbij trekken. Dan moet je het weer in lastenverhogingen zoeken. Dus het is ook een beetje de vraag wie nou eigenlijk met wie gaat praten. Ook.
Ja, want het CPB zegt ook, dit vraagt om heldere keuzes in de beleidsambities. Ja, dat strookt niet echt inderdaad met het beeld van allerlei Deense en extra parlementaire vormen. Waarin je steeds per plan een meerderheid moet vinden.
Nee, precies. Nee, hoe meer partijen je aan tafel krijgt. Het is ook wat Pieter Haaskamp ook letterlijk zegt. Hoe losser de coalitievorm, hoe lastiger het is om budgettaire kaders te handhaven.
Ja, omdat er dan geen samenhang meer is tussen alle verschillende maatregelen.
Precies, precies. En iedereen wil toch ook weer wat zoets hebben als men een deal sluit. En het zuur is altijd weer wat lastiger te nemen. Dus ja, wordt er niet makkelijker op.
Maar denk je nou echt dat er nu een nieuw kabinet gevormd gaat worden wat als basis financieel heeft om de belastingen te gaan verhogen? Dat is toch dat verkoopt toch niet? Hoe willen ze dat gaan doen?
Kijk, het hangt er ook een beetje vanaf, denk ik, welke belastingen je het over hebt of niet. Het is nou moeilijk te verkopen en de belastingen voor burgers zal men graag willen handhaven. Dus dan kom je misschien toch snel weer uit bij, toch weer wat bij het bedrijfsleven, toch weer wat bij de vermogende mensen in het land, hè, box 2 tarieven, box 3 tarieven.
En daar gaat de VVD gewoon voor tekenen, denk jij?
Nou ja, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ja, nee, dat is de vraag. Ja, daar zullen ze in ieder geval niet vrolijk van worden. Nee.
Maar Leon, je zei net terecht van een partij als die van Wilders heeft niet zoveel op met alle regels die in Brussel zijn afgesproken. Kan het ook zo zijn dat Nederland gewoon denkt van, nou ja, bedankt CPB voor dit advies, maar we laten dat begrotingstekort wel gewoon verder oplopen, omdat we niet gaan bezuinigen en we gaan niet die lasten enorm verhogen?
Ja, het zou een enorme trendbreuk zijn. Ja, ik hoe alles kan. Maar het zou
wel echt een enorme trendbreuk zijn. We hebben al meer trendbreuken gezien de laatste jaren.
Nee, dat is waar. Maar we hebben natuurlijk niet alleen ons toch ook wel vaakkeurig, redelijk keurig gehouden aan de regels. Maar dat natuurlijk ook gebruikt. Denk aan de coronacrisis met toenmalig minister Hoekstra van Financiën. Echt gebruikt richting andere landen. Zorg nou dat je de boel op orde krijgt. Dus het is wel... je ziet wel... ook die afspraken over de nieuwe Europese begrotingsregels, dat Nederland wel een wat softere koers heeft gekozen. Ineens partnerships met Spanje sluit, waarbij natuurlijk is het gewoon vroeger meer de Noord-Europese landen een verbond heeft gesloten met strenge blik op zaken. Maar ja, om nou helemaal niet meer aan de begrotingsregels te houden, dat is wel een heel grote toename.
Ja, maar goed, vlak voor jou opbelde vroeg Robert aan mij van waarom is nou uitgerekend de raming van het planbureau zo belangrijk? Toen zei ik, nou, tot voor kort was dat onomstreden de basis voor al het politieke handelen. Programma's werden doorgerekend door het planbureau. Regeerakkoorden werden doorgerekend en gebaseerd op het planbureau. Nu zitten daar natuurlijk partijen te formeren die ook heel anders bijvoorbeeld tegen deze cijfers aankijken. Dus nog veel basaler. Kunnen deze vier partijen het eigenlijk wel eens worden, denk je, over de financiële spelregels? Waar gaan ze hun beleid precies op baseren? En zijn ze bereid om te accepteren dat er een planbureau of een financiën domweg gaat zitten rekenen? Hoe loopt dat, denk jij?
Ja, ik heb ook natuurlijk ook geen alternatief gehoord. Laat ik het dan zo zeggen van hoe het dan wel zou moeten. Ik denk op zich het uitgangspunt is, ik zie, een partij als de VVD zit daar ook echt wel gewoon scherp in. Dus die zullen dat ook niet zomaar gaan laten varen. Dus ik denk dat dat al een flinke obstructie is voor zeggen, we gaan het maar op een hele andere manier doen. Dus ik zie ook niet in wat het alternatief is. Ja, CPB maar afschaffen of liever aan die regels houden. Ik snap de vraag hoor, maar ik zou niet weten hoe...
Nee, ik ook niet. Ik bedoel, ik zie dat alternatief ook niet. Maar we hebben natuurlijk ook een prachtig verhaal gehad, volgens mij ook van jouw hand, over hoe de gesprekken waren gelopen toen Klaas Knot en Pieter Haaskamp eenmalig aanschoven aan een formatietafel. Daar bleek ook niet heel veel financiële kennis en intelligentie aan de kant van een aantal formerende partijen te zitten. Volgens mij kijken ze gewoon heel anders naar dit soort instanties. Ze hoeven ze niet meteen af te schaffen. Maar leidend hoeven deze analyses natuurlijk al lang niet meer te zijn in zo'n formatieproces.
Nee, klopt. Je kunt er met een andere blik naar kijken. Dat is ook niet zo nieuw. Hè? Bij D66 hoorde je altijd terug. Die hadden ook altijd kwamen best wel slecht uit die doorrekeningen met een verkiezingsprogramma. En dan riepen zij altijd van ja, maar we doen heel veel aan onderwijs. En dat levert ook heel veel om, maar dat zie je niet terug in. Mm-hmm. Dat is toch wel iets minder verdergaand dan wat je nu van andere partijen hoort. Maar ik zit te denken, want het is dezelfde vraag. En ik kom gewoon niet. Ik zie gewoon niet in hoe je het ineens op een heel andere manier moet gaan. En hoe je het zonder moet. En het wordt inderdaad moeilijk om. Om met deze partij, als het met deze partij is, om daar een akkoord over te vinden. Dat is ook zo. En dat hebben we zelfs voor de schermen gezien. Vlak na de verkiezingen werd er gedebatteerd.
En dan ga ik, weet je, Leon, nu we toch in deze verhouding zitten, als ik als interviewer en jij als bevraagde, ga ik gewoon die vraag op een derde manier stellen. Gaat bijvoorbeeld het regeerakkoord straks doorgerekend worden?
Dat weet ik ook niet. Ik kan me wel herinneren dat we bij het vorige regeerakkoord er iemand vooraan stond om te zeggen van we moeten wel een doorrekening hebben voordat we er goed over kunnen debatteren. En dat was Pieter Omtzigt.
Ja.
Dus het lijkt me dat hij er ook waarde aan hecht dat dat zou gebeuren. Dat lijkt me bij de VVD ook. Bij andere partijen vindt dat moeilijker in te schatten. Ja. BBB heeft blijkbaar minder behoefte aan doorrekeningen.
Ik kan me voorstellen dat heel veel mensen denken van wat een Haagse werkelijkheid, waarom is het nou zo boeiend? Ja. Maar dat geeft wel iets aan over, ja, baseer je nou met elkaar op hetzelfde? Ik bedoel, accepteer je elkaars spelregels? En of het CPB nou wel of niet doorrekent, dat lijkt misschien voor de doorsnede Nederlander niet heel relevant. Maar het zegt wel iets over of je met z'n allen aan hetzelfde touwtje zit te trekken. Ja. Of eigenlijk een heel ander spel aan het spelen bent.
Ja, kijk, en het hangt er ook weer vanaf wat voor akkoord maak je natuurlijk. Ja. Hè? Als je dat alleen op hoofdlijnen zou doen, wat dan ook weer geopperd wordt en wat weer bij zo'n extra parlementaire variant zou passen, dan valt er ook niet zoveel door te rekenen. Want dan dat kan alleen als je het ook in detail uitwerkt. Dus misschien komt het niet eens aan de orde.
Nee, dat zou helemaal interessant zijn. Nou, dan gaan we Wim Suiker weer interviewen. Ja, de gepensioneerde CPB'er die gewoon op zijn zolderkamer ongevraagd politieke plannen doorrekent.
En Leon, we kijken nu ook nog vooral naar die vier partijen. Hè, die bij wie op de pauzeknop is gedrukt door Omtzigt aan die formatietafel. Maar bieden deze ramingen misschien ook meer hoop voor bijvoorbeeld een Timmermans van PvdA GL?
Ja, die route zie ik nu nog niet. En ook niet per se in verband met die ramingen. Nee. Ja, nou, voor deze bespiegelingen hebben we ook een hele goede andere podcast natuurlijk. zeg ik dan maar meteen. Met onze politiek commentator Wouter de Winter om daarover te luisteren. Nee, ik zie dat niet meteen. Het kan natuurlijk zijn dat pad een keer belopen wordt. Al was het maar omdat er omdat het misschien vastloopt bij deze vier partijen. Maar daar heb je dus die botsing over. Eigenlijk dezelfde botsing over. Moet je het geld dan halen uit bezuiniging of lastenverhoging? Ja,
dit is voor elke partij een duivels dilemma.
Ja, precies.
Ja, en sowieso even. Er zat wel wat economisch goed nieuws in. Dat de economie weer een beetje iets aantrekt. Maar uiteindelijk voor de langere termijn is natuurlijk het economische beeld best wel matig en sober. Dus dat is het. 1,5% economische groei voor de komende jaren. Het speelveld voor de politiek, even los van die specifieke doorrekening, is sowieso ook wel anders dan dat het heel lang is geweest. Het is allemaal niet zo uitbundig meer. Dus dat geeft, denk ik, sowieso, welk kabinet er ook komt, natuurlijk een heel ander manoeuvreerruimte wat je hebt.
Ja, nee, het is gewoon een stuk beperkter, zoals het er nu uitziet. En dan zie je voor volgend jaar alweer dat koopkrachtplaatje op 0,0 staan. En dan denk je, god, dat is ook alweer een karige boodschap. Maar ja, ik zie ook niet meteen de ruimte om dat nog eventjes wat op te poetsen.
Nee, precies. Want de koopkracht voor dit jaar zit flink in de plus. Hè, doordat de lonen hard stijgen en de inflatie wat harder omlaag gaat dan we dachten. Maar 2025 is het precies, dat is gewoon echt letterlijk 0,0, hè, de koopkracht.
Ja. Ja, door de bank genomen, mediaan, et cetera. Maar nee, klopt. Ja, en dan kun je denken van, goh, daar willen we misschien wel een leuk plusje van maken als we eruit komen met z'n allen. Maar ja, dan moet er inderdaad een zak geld bij en die moet ergens vandaan komen. En er moet ook nog een heleboel zakken geld weggestreept worden. Dus de ruimte is inderdaad een stuk beperkter.
We gaan het komende weken, maanden volgen, Leon. En inderdaad, zoals je al zei, op elke vrijdag afhameren met politiek commentator Wouter de Winter over alle politieke details over het spel dat daar nu gespeeld wordt achter het scherm. Leon, dankjewel voor je duiding en tot snel.
Ja, tot snel, mannen.
Ja, er was dus ook goed nieuws, Martin. Een koopkracht plus van 2,7%. Mede dankzij teruggedrongen inflatie en gestegen lonen. Met de begroting gaat het slecht, maar met ons gaat het goed, lijkt het dan wel.
Het is goed nieuws na toch enig slecht nieuws in het verleden. We hebben natuurlijk als Nederland een forse schok gehad van die energiecrisis, de hoge inflatie. En daardoor zijn koopkrachtcijfers een tijd lang niet zo gunstig geweest. Maar dat slaat nu om, omdat de lonen harder stijgen nu dan de inflatie.
Dat was in ieder geval het beeld voor dit lopende jaar.
Ik kan me voorstellen dat dan mensen ook denken van ja, die begroting is allemaal het over. Wel. Ik heb die koopkracht plus, dat merk ik.
Zeker, nou, dat maakt het natuurlijk ook wel lastig. Ik denk dat ze natuurlijk nu goed de dilemma's hebben gezien voor Politiek Den Haag. Maar een dilemma is ook van waarom zou je gaan bezuinigen op een moment dat bijvoorbeeld de staatsschuld heel laag is. Maar ook, mensen draait het uiteindelijk vooral om de portemonnee. En dat ziet er in ieder geval voor dit jaar redelijk gunstig uit, gemiddeld genomen. Dan doet misschien de discussie van net misschien ook wel een beetje aan als een soort Haagse werkelijkheid. Want ja, het op orde brengen van de overheidsfinanciën op de middellange termijn voelt natuurlijk super abstract. En je voelt er weer aankomen. Zo sloten net met Leon ook af dat voor volgend jaar de koopkracht precies op 0,0 uitkomt. Ja, dan weet je het nu al dat hij richting de Prinsjesdag de discussie weer komt. Van, ja, we moeten dat niet weer gaan opplussen en moet de overheid niet inspringen. Maar goed, voor dit jaar ziet het er redelijk gunstig uit. Al moet ik wel zeggen, het planbureau laat ook zien wat de koopkracht heeft gedaan over een heel reeks van jaren. Van 2021 tot en met 2025. Dus dan pakken we het moment van net voor de energiecrisis tot en met nu en volgend jaar. En dan is het per saldo, is de koopkracht staat nog steeds in de min voor heel Nederland. Alleen de laagste inkomens hebben een plus geboekt. En alle minder inkomens en hogere inkomens hebben een dikke min.
Ja.
Dus over dit geïsoleerde jaar 2024 is het misschien positief. Maar dat maakt nog niet het verlies van de afgelopen jaren goed.
Nee, we gaan er fors op vooruit. Maar het is niet voor iedereen gelijk, zei CPB-directeur Hazekamp ook. Ja, nee, nogal wie dus als je zo aan het nivelleren bent geslagen. Ja,
dat zie je natuurlijk voluit terug. Vooral het verhogen van de minimumloon zie je heel erg terug in die inkomensverdeling. Dat heeft natuurlijk geleid tot mensen die op minimumloon echt verdienen, dat die erop vooruit gaan. Maar natuurlijk ook mensen in een uitkering, waarvan de uitkering gekoppeld is aan het minimumloon. Als je kijkt over die periode van 2021 tot 2025, is de koopkracht van uitkeringsgerechtigde in doorsnee met meer dan 5% gestegen. Terwijl die van werkenden met bijna 1% is gedaald. Dus dat is een enorm verschil tussen werkend en uitkeringsgerechtigd. Dus het mantra werk moet lonen zie je in deze cijfers in ieder geval niet terug. Dat is een politieke keuze geweest. Er waren denk ik ook wel redenen om het minimumloon op te trekken. Maar dat heeft natuurlijk wel grote gevolgen. En dat betekent dus dat de koopkrachtverbetering natuurlijk heel ongelijk verdeeld is. Dit is toch wel een soort linkse economische agenda is geweest van een centrumrechts kabinet. Nou, we hoorden net Leon, ik ben heel benieuwd waar een toekomstig kabinet, wat economisch gezien ook heel erg uit elkaar ligt met economisch rechtse partijen en economisch wat linksere partijen, waar die dan op uit gaan komen.
Ja, ook de economie gaat groeien, dit jaar met 1,1% en volgend jaar met 1,6% is de verwachting van het CPB. Dat ziet er dan relatief zonnig uit. We hadden natuurlijk ook vorige week het CBS, hè, met cijfers over het vierde kwartaal van 2023. We zijn uit die hatelijke technische recessie.
Ja.
Maar tegelijkertijd hadden we vanochtend of donderdagochtend nog een verhaal in de krant ook over de zorgen over de Duitse economie.
Ja.
Ja, is het dan een Nederland waar de zon meer schijnt dan in de rest van Europa? Of komen die donkere wolken ook onze kant op?
Nou, die waren er denk ik al. Het is vooral heel mager en bleekjes ziet het er allemaal uit. In doorsnee merken we dat misschien niet zo heel erg, omdat door de krappe arbeidsmarkt als gevolg van de vergrijzing de werkloosheid heel laag blijft. Dus het is een gek soort economische situatie waar we in zitten. We hebben drie kwartalen van krimp gehad, dus formeel inderdaad een recessie, een kleine recessie. Maar die voelde voor de meeste mensen niet als een recessie, behalve dan dat de inflatie in de portemonnee hebben gemerkt. Maar de baanzekerheid stond bij de meeste mensen niet op het spel. En meestal recessie koppelen natuurlijk vaak ook aan het risico om je baan te verliezen, van reorganisaties en dergelijke. En je ziet wel her en der bedrijven die wel al aan het reorganiseren slaan, maar banen worden geschrapt. Maar het is niet dusdanig dat we met z'n allen heel onzeker worden over van als dat maar goed gaat met mijn inkomen. Maar als je gewoon kijkt naar, in Duitsland staat de economie stil en in Nederland stond die eigenlijk over heel 2023 ook stil. Waardoor dus in Nederland hebben we een groei vorig jaar gehad van 0,1%. Dat is gewoon stilstand en stagnatie. Dat zegt het planbureau ook. En voor dit jaar is dat misschien net boven de procent. Het jaar erop 1,5%. Ja, het houdt ook allemaal niet over. En dat heeft ook met de vergrijzing te maken. Dat we natuurlijk gewoon met z'n allen als totale bevolking minder productief worden. En we, à la Japan, dat al een eindje voorloopt in de vergrijzing, natuurlijk vermoedelijk een langere periode ingaan van heel gematigde groei. En dat hoeft niet per se heel erg te zijn. Alleen de speelruimte die je dan hebt om al je collectieve voorzieningen op peil te houden, dan wel te verbeteren, is natuurlijk veel kleiner. Want dat heeft ook impact op de belastinginkomsten voor de overheid. De uitgaven aan AOW en dergelijke. De kosten aan de gezondheidszorg. Dus het is wel echt wel lastig. En we hebben daar nog geen ei van Columbus gevonden. Van hoe gaan we dat verbeteren? Wat je de afgelopen weken opvallend veel ziet zijn allerlei bedrijven die zich openlijk zorgen maken over het klimaat in Nederland, maar eigenlijk ook in Europa. Er is wel echt wel een flinke lobby op gang in Nederland. We hebben nu echt een heel aantal CEO's al uitgesproken. ASML hebben gehad, DSM hebben gehad, havenbedrijf van de week die zich specifiek zorgen maken over het investeringsklimaat in Nederland. Maar je ziet ook, die discussie speelt ook Europa breed. En er is echt een roep vanuit het Europese bedrijfsleven richting Brussel ook van, ja, let nou op je zaak. Want landen als Amerika en China zijn veel meer bezig met die mondiale concurrentiestrijd. En die het is in ieder geval de bedrijvenlobby die zegt, ja, en bijvoorbeeld ook Amerika heeft veel meer geld uitgetrokken voor het ondersteunen van bedrijven in de verduurzaming. Mm-hmm. Dus er is een brede roep om industriebeleid, om dat te laten terugkeren. Wat betekent het steun aan bedrijfsleven?
Ja, maar dan heb je het over grote investeringen. En precies, dat ligt nou juist zo moeilijk, zegt het CPB.
Ja, of het ondersteunen van investeringen die bedrijfsleven doet. En ik vind dat wel heel lastig, want als ik heb met de economieopleiding geleerd dat je in principe de markt zijn werk moet laten doen en niet meteen naar een subsidiewapen moet grijpen of staatssteun of welke vorm het dan ook heeft. Maar tegelijkertijd zie je natuurlijk ook dat als andere blokken in de wereld dat dan wel doen, dan kan je bijna niet achterblijven. En het risico is dat in Europa we meer bezig zijn met onze klimaatdoelstellingen en misschien minder met de vraag, maar hoe komen we daar eigenlijk? En nemen we ons bedrijfsleven en dus onze economie daar nog wel in mee? Dus daar kan een deel van het antwoord zitten. Dat onze economie moet niet alleen verduurzamen, maar moet ook wel echt innovatief blijven en innovatiever worden. En daar zou dan misschien de toekomstige groei nog in kunnen zitten. Want die gaat natuurlijk niet zitten in de toename van de beroepsbevolking, want dat staat onder druk door de vergrijzing.
Ja, daar is hij, de bel van de rondvraag. Afsluitende rubriek. Ook niet echt een positief einde trouwens van het vorige blokje.
Ja, sorry. Ja.
Ik heb ook niet echt iets heel leuks, want ik was zelf...
Hoezo? Ik bedoel, je weet helemaal niet wat ik heb.
Nee, dat is waar. In vergelijking met jouw vorige woorden, laat ik het zo zeggen. Nee, ik was rond oud en nieuw, was ik echt wekenlang ziek door griep. En toen kreeg ik daarna nog een keer griep. Ben ik eindelijk een beetje hersteld. En nu heeft mijn vriendin eigenlijk maakt hetzelfde door. Dus in huizen opborst is het even geen feest en inspiratie.
Nou, dan heb je dus alle tijd om...
om die docu te kijken.
Docu die te kijken over tipte, ja. Precies, over ja. We Are The World te kijken.
Ik heb mijn Netflix abonnement een tijdje gedaan opgezegd. Dus die zal ik weer even heractiveren.
Ja, want ik heb dus van de week voor de tweede keer gekeken. Nou, ik ga er niet weer over beginnen. Maar wel eens opnieuw leuk. Nou, ik ga zaterdag naar de kunsthal. Met de familie gaan we een dagje naar Rotterdam. Ik heb daar 18 jaar gewoond. Dus het is altijd weer thuiskomen in Rotterdam.
En, is dat jouw studentenstad?
Dat is mijn studentenstad. En een hele tijd daarna ben ik er getrouwd. En ik heb dus heel lang gewoond. Altijd weer leuk om te zijn. En we wilden nog steeds naar de tentoonstelling van Ai Weiwei in de kunsthal. Ik ken eigenlijk alleen hem en zijn naam en zijn meer politieke rol.
En hoe hij eruit ziet. Het is ook wel
precies,
een
herkenbare man. Maar ik ken eigenlijk helemaal zijn kunst helemaal niet. Dus en het schijnt een hele mooie tentoonstelling te zijn. Nog tot 3 maart te bezichtigen. Dus het kan nog heel, heel even. En het schijnt ook voor kinderen echt de moeite waard te zijn. Dus wij zijn zaterdag te vinden in Rotterdam. In een museumpark waar wij destijds... nu wordt het echt heel corny. Onze trouwfoto's hebben genomen. Dus het is echt wel een trip down memory lane. Ja. En dan gaan we ook nog van kunst genieten.
Nou, leuk. Martin, dankjewel en tot de volgende.
Tot de volgende keer.